Valentijn. Volgens de legende werd Sint Valentijn ook om zijn geloof vervolgd. Met name keizer Claudius heeft hem met doodsbedreigingen bedreigd, zodat hij het heidense geloof van de Romeinen zou aannemen. Valentijn weigerde dat en dat werd uiteindelijk ook zijn dood. Vlak voor zijn executie echter genas hij nog de blinde dochter van de cipier. En dat is wat je noemt goed doen terwijl je onrechtvaardig wordt behandeld. Nou, dat gebeurt ook en daar gaat de psalm over, psalm 37, die we met elkaar willen lezen. We lezen de psalm 37, vers 1 tot en met 9. 37, vers 1. Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid. Benijd niet wie onrecht plegen, want zij verdorren snel als het gras en verwelken als het groene kruid. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Woon in het land en betracht getrouwheid. Verlustig u in de Heer, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel u weg op de Heer en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht en uw recht als de middag. Wees stil voor de Heere en verbijt hem. Wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt. Sta af van toren en laat de grimmigheid varen. Wees niet afgunstig, dat sticht louter kwaad, want boosdoeners worden uitgeroeid. Maar wie de Heere verwachten, zij zullen het land beërven. In het Algemeen Dagblad van afgelopen dinsdag was dit weer te lezen. Het kabinet had de avondklok gedaan en dat werd nu nog met 3 weken verlengd. Maatregelen door de overheid. Het gaat maar door en door. Nog eens een keer 3 weken op slot. De frustratie groeit, het onbegrip, de achterdocht. Complottheorieën zijn niet van de lucht en het wordt maar gevoed ook. Als je social media raadpleegt, krijg je alleen maar dat soort berichten op jouw social media. Wantrouwen in de overheid, het vaccinatieproces is een zootje. Iedereen wil als eerste en dan voelt de ander zich weer achtergesteld. Het is nooit goed. En dan heb je uiteindelijk ook nog eens een keer na 24 jaar kans op de Elfstedentocht. En die gaat ook al niet door. En het NK schaatsen op natuurijs wordt ook al afgelast. Je zou er moedeloos van worden. En dan nog niet eens gesproken over de economische impact, de werkeloosheid, ondernemers die onderuit gaan. En die mensen die hun rekening niet meer kunnen betalen. En jongeren die depressief worden, hopeloos, geen doel meer hebben. Het is een jaar vol klachten, vol boosheid, vol agressie, vol onbegrip, hopeloosheid. Kunnen we ooit weer? En ook christenen zijn daar niet van gevrijwaard. Ook wij worden beïnvloed door allerlei berichten om ons heen, onderzoekingen, mensen die meningen hebben. Er zijn 17 miljoen virologen in Nederland. En het is leuk hoor dat het woord van God zegt van wij zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Maar tegelijkertijd heb je er wel mee te maken en komt het allemaal op je af en zit je vaak in dat grijze gebied van wat zou moeten zijn en wat niet zou moeten zijn. En dat is eigenlijk waar Psalm 37 over gaat. Het is dat grijze gebied. We worden zo beïnvloed door alle dingen om ons heen, dat aan de ene kant heb je de A van wat staat voor aanvaardbaar voor God. Aan de andere kant heb je de C, wat staat voor corrupt, oftewel niet aanvaardbaar voor God. En daartussenin staat die B. De B van behoorlijk in de war, zeg maar. En dat is toch de plek waar we ons vaak bevinden, in het grijze gebied. Ons gevoel en wat we om ons heen zien trekt ons naar die C toe. Maar ons geloof en verstand trekt ons naar die A. En we schommelen daartussenin heen en weer. Het is een beetje ook wat Paulus zegt. We worden heen en weer geslingerd door de golven van leer, meegesleurd door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. En David schrijft daarover een psalm. En hij schrijft deze psalm op hoge leeftijd. Vers 25 in de psalm zegt hij, ik ben jong geweest en ik ben ook oud geworden inmiddels. Hij heeft een heel leven achter de rug. Een leven vol levenslessen. Dingen die hij heeft meegekregen. Van een eenvoudige herder tot geëerd koning. Van vervolgd tot geprezen. van op de vlucht in grotten naar een paleis en rijkelijk behuisd, van diepe overtredingen naar God toe en tegelijkertijd een man naar Gods hart en alles wat daartussenin zit. En ik denk dat hij die levenslessen, die wijsheid die hij heeft opgedaan, ook mee heeft gegeven aan zijn zoon Salomo, die nog daardoor veel wijzer kon worden. En in die laatste dagen van zijn leven schrijft hij deze psalm. Niet zomaar een psalm, het niet zomaar een loflied, maar het is meer een lering naar mensen toe. Het is een van wat je noemt de wijsheidspsalmen, oftewel de maschil. Wat betekent hij die instructies geeft. En ik noem het daarom het ABC'tje van David, omdat het instructies geeft in duidelijke stappen. Dit zou je niet moeten doen, dat zou je wel moeten doen. Maar meer nog, omdat dit een psalm is, die is geschreven vanuit de letters van het alfabet van de Jood. Alle 22 letters van het alfabet komen aan bod. En het hielp in die tijd ook om de psalm goed te onthouden, om het je in te prenten. Maar diezelfde structuur van die letters brengt je ook tegelijkertijd naar de kern waar David naartoe wil. En hij stuurt je daarheen, want alle 22 letters, alle letters bevatten twee versen van vier zinnen. Op drie na, de letter Dalet in het zevende vers vanaf het begin, de letter Kof in het zevende vers vanaf het einde en de middelste, de Kaf. Die bevatten elk maar drie zinnen en dat middelste vers waar de rest naartoe werkt, daar is ook de kern waar David naartoe wil. Want als er iets was in die tijd wat onrust bracht in het leven van de mens, was dat de ontgoocheling, teleurstelling en dat verstoorde de manier van leven en ook tegelijkertijd bracht het de mensen ertoe om te twijfelen aan Gods gerechtigheid en Gods aanwezigheid. Teleurstelling omdat de heidenen die om hen heen waren, die onrechtvaardig waren, het toch leken veel beter te doen dan zij. Veel beter ervan afkwamen. In de wereld stonden en tegelijkertijd zo goed ging. Ze leken wel voorop te lopen in het succes en voorspoed, terwijl wij toch Gods volk zijn. En waarom zij dan wel en wij niet? Waarom zijn zij beter af? Het leven was wat hun betreft zo teleurstellend en onrechtvaardig, oneerlijk. En die kern waar David hun mee naartoe neemt in vers 20, zegt hij in vers 20, voorwaar de goddelozen gaan te gronden, de vijanden des Heren zijn als de pracht der landouwen, zij vergaan, in rook vergaan zij. Dat is de kern. Hij zegt eigenlijk, degene waar jullie zo naar kijken, waardoor jullie zo teleurgesteld zijn in mij, in God, joh, zij vergaan. Ze gaan in rook op. Het is het einde voor hun. De goddelozen gaan te gronden. Dus, en dan komt hij met zijn redeneringen. Psalm 37 is eigenlijk een poging van David om de mensen terug te brengen naar rust, naar zekerheid, door het doel van de onrechtvaardige tegenover het doel van de rechtvaardige te plaatsen. Ondanks dat ze zo vaak in het grijze gebied zitten, tracht hij ze eruit te halen en de boel uit te splitsen. En zeggen van, kijk, zij zitten hier en jullie zitten daar. Tegenovergesteld. En dan geeft ze richtlijnen om tot rust, tot zekerheid te komen in het leven wat ze hebben. Ondanks die gemeende teleurstelling in God. Ondanks die onrechtvaardigheid die ze denken te hebben vanuit God. En eigenlijk zijn het richtlijnen die ook op ons van toepassing zijn. Ook wij kunnen soms zo niet goed omgaan met wat die ander heeft en wat wij niet hebben. En terwijl die een niet gelooft en wij worden achtergesteld en hun gaat alles voor de wind. En hij geeft ze eerst een aantal, of laten we eerst kijken naar een aantal punten waarvan hij zegt, wat dit moet je juist niet doen. Vers 1 zegt hij, wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid. Vers 7, wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeet. Hij zegt, wees niet afgunstig op de ene die niet gelooft. Het woord afgunstig betekent eigenlijk bekommer je niet, bekommernis. Hij zegt, maak je niet druk, maak je geen zorgen. Doe niet zo moeilijk. Hij zegt, in het Surinaams zeggen ze altijd, no spang. Goh, maak niet uit, jongen. Maak je geen zorgen. In het geval van David, vers 7 zegt hij, wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeet. Hij zegt, zij maken zichzelf een weg die voorspoedig is, door slechte plannen, door ellebogenwerk, sluwe listige handelingen, om er beter van te worden. Maar dat uiteindelijk zal hun dat niet helpen. In ons geval kan je zeggen, joh, maak je niet zo druk over het feit dat iemand de verzekering belazert en er een mooi bedrag uithaalt, terwijl jij nooit wel eens een keer wat krijgt. Maak niet druk over iemand die met ellebogenwerk in zijn werk een betere baan krijgt dan jij. Maak niet druk over een vriend of een vriendin die jou in een kwaad daglicht zet om er zelf beter van te worden en er beter uit te komen. Of die dingen doet waarmee je niet door de bocht kan. Maak je niet druk erover. Maak je geen zorgen over de wereld waarin het geweld toeneemt, ziekte toeneemt, egoïsme toeneemt. Dat je wat doet, oké. Dat doet ons allemaal wat. Maar laat dat geen bekommernis, geen zorg worden, geen stressfactor. Want het helpt niemand en zeker jezelf niet. Een paar citaten. Epictetus, een Romeins Stoïcijns filosoof, in de tijd van Paulus, die zei, er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen over, te maken over dingen waar je geen invloed op hebt. Maak je geen zorgen over dingen waar je geen invloed op hebt. Moeder Teresa, de bekende vrouw, die zei, als we ons te veel zorgen maken voor onszelf, zullen we geen tijd hebben voor anderen. En een hele leuke die ik vond was van Abraham Lincoln. Die zei, houd elke dag 30 minuten vrij voor je zorgen en doe in die tijd een dutje. Dus wat David ons meegeeft is dat ook als je dingen om je heen ziet gebeuren die oneerlijk lijken, onrechtvaardig zijn, dat het een ander beter gaat die onrechtvaardig handelt of door liegen of bedriegen of en zij er steeds beter uitkomen dan jij en ermee wegkomen, maak je geen zorgen. Maak je er niet druk om, zegt hij. Want uiteindelijk, vers 2, vers 20, het houdt een keer op. Eens is het voor hen allemaal voorbij en niet voor jou. Jou staat nog iets veel mooiers en beters te wachten. Maar heb geduld. Wacht op de Heer. Het tweede vinden we ook in vers 1. In vers 1 zegt hij, benijd niet wie onrecht plegen. Benijd die ander niet, oftewel, wees niet jaloers. In het geval van David zien ze de mensen om zich heen, en dan staat er in vers 16, die rijkdom van vele goddelozen. Zij hebben het goed, en wij knopen maar alle puntjes aan elkaar, losse eindjes aan elkaar, om rond te kunnen komen. In ons geval zou je kunnen zeggen, zo, moet je die zien, die heeft een mooi huis. Hey. Goh, ik wou dat ik die had. Of moet je zien wat een geweldige auto die heeft. Och, splinternieuw ook nog. En, ik wou dat ik zo'n auto had. Of hier, die kinderen kunnen gewoon naar allerlei sporten gaan en ik heb geen cent om hun sport te doen beoefenen of een dure studie te laten volgen. Als zij wel, ik wou dat ik dat had. Waarom kunnen zij wel 3 keer per jaar op vakantie en ik, tenminste als er geen corona is, en ik niet? Waarom is hun gras groener dan dat van mij, terwijl ik zo mijn best doe? Weer een paar citaten. Adrien Brouwer, een Vlaams kunstschilder, die zei, de mensen zijn in de regel meer jaloers op hetgeen anderen hebben dan op hetgeen ze zelf zijn. Madeleine van Zweden, de Zweedse prinses, zei, jaloers zijn is meerdere levens tegelijk willen leven. Een hele diepe komt van Zora Neale Hurston, Afro-Amerikaanse schrijfster, die zegt, een jaloers hart maakt een verraderlijk oor. Een jaloers hart maakt een verraderlijk oor. De dingen ga je anders horen omdat je jaloers bent. Nog belangrijker is natuurlijk wat het woord ons meegeeft. Paulus, die heel veel te verduren had, die zegt in Filippenzen 4 vers 11, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Zoveel meegemaakt, zoveel tegenslagen, ook mooie dingen. En hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn. De schrijver van de Hebreeën zegt, wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten, ik zal u beslist niet verlaten. Dus David wil ons leren om niet naar die ander te kijken, want uiteindelijk, vers 2, zij zullen verwelken als groen gras. Wees tevreden. Je bent in Gods ogen zoveel meer waard, je hebt zoveel grote waarde, dus laat je niet jezelf gek maken door wat anderen hebben of door wat anderen doen. Uiteindelijk kunnen ze niks meenemen. Of zoals Paulus het omschrijft, want wij hebben niets de wereld ingedragen, Het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen wegdragen. Derde punt vinden we in vers 8. Vers 8 zegt, sta af van toren en laat de grimmigheid varen. Hier gaat het om boosheid, toren. Het Hebreeuwse woord voor dit is ook neusvleugel. Het is zo'n gezicht die je trekt als je kwaad bent. Dat is het woord wat hierin zit. En grimmigheid betekent ook in het Hebreeuws hitte, brandende woede, oftewel iemand die wit heet is. En David zegt, doe dat niet, joh. Hij zegt eraan, het sticht louter kwaad. Het doet niemand goed. Het heeft alleen maar negatieve gevolgen. Doe het niet. En in het geval van David zegt hij in vers 35, ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant. Hij zegt, die goddeloze had overal succes. En alles wat hij deed, dat lukte. En overal had hij het voor het zeggen. Succes, ondanks dat hij wist wat hij deed. Hij zegt, maar word niet boos. Ga niet naar die man zo. Hij zegt eraan, toen iemand voorbij ging, zie, hij was niet meer. Ik zocht hem, maar hij was niet te vinden. David zei eigenlijk van, joh, wees er niet kwaad op, want het gaat allemaal voorbij. In ons geval zou je kunnen zeggen, word niet toornig op die overheid die maatregelen treft waarmee je het absoluut niet mee eens bent. Doe het niet. Het werkt averechts. Protesteren mag natuurlijk, maar word niet toornig. Laat het niet dat op je doen. Word niet toornig in relaties met anderen en helemaal niet op je partner. Paulus zegt, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Laat dat niet toe in je leven. Ga niet toornig worden. Of word niet witheet op je kinderen. Doe het niet. Het maakt zoveel meer dan je lief is. Meer kapot dan je lief is. En natuurlijk, tuchtig is goed. Maar niet als een briesende leeuw. Ik zal je krijgen. Dat verslindt. Efeze 6, vers 4 zegt Paulus, vaders, wek geen toren bij je kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Wekt geen toren op. Wekt geen toren op, komt van het Griekse begrip van iets grijpen, om iets te pakken te nemen. Vaders moeten hun kinderen niet willen te pakken nemen van, ik zal je krijgen, maar willen onderwijzen en de rechte weg tonen, zonder daarbij uit hun plaat te gaan. Sta af van toren. Ook hier een paar citaten. Seneca, een Romeins filosoof in de tijd van Jezus, die zei, wordt toren niet bedwongen, dan doet hij ons gewoonlijk meer kwaad dan datgene wat de toren opwekte. Allemaal wijze woorden. Johann Gottfried von Herder, een Duits dichter en theoloog, zei, matig uw toren, de vonken daarvan vallen het eerst op jezelf. Of zoals de zoon van David, Salomo, schreef in zijn wijze spreuken, spreuken 29 vers 11. Een dwaas schreeuwt van woede, een verstandig mens beheerst zich en komt tot rust. Of zoals Jezus zelf zegt, wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Toorn niet. Dus met andere woorden, als bij ons de vergelijking opkomt met andere mensen die het beter lijken te hebben, hoewel ze onrechtvaardig zijn, dat ze het betere leven bezitten, terwijl jij eigenlijk denkt het wel te verdienen, maak je erover niet druk, wees niet jaloers, maak je niet kwaad, het voegt niets toe, het breekt alleen maar af. Jou staat wat beters te wachten. Dus wees tevreden. Laat Gods geest zijn vrucht uitwerken in je leven. Een leven van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en vooral zelfbeheersing. En maar wat moet je dan wel doen? Nou, wat je wel zou moeten doen, staan een aantal dingen in de psalmen, die moet je thuis maar eens lezen. Maar wat mij betreft vat het zich samen in één vers van psalm 37. En eigenlijk, ik zat gisteravond nog naar het Matthijs Nieuwkerk te kijken, zijn programma Matthijs gaat door. Die had het er ook over, hoe houd je nou vol in deze tijd? En hij had het over humeurmanagement. En daarbij zei hij, blijf vooral lachen. Nou, dat wordt hier verwoord eigenlijk in Psalm 37 vers 4. En dan zegt David, schep vreugde in de Heer, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. En met deze tekst ging mijn gedachte uit naar het volk Israël, toen ze in de woestijn waren. Ze zijn bevrijd uit Egypte en op weg naar het beloofde land. En ja, dat is best een reis waar alles niet ging zoals het zou moeten gaan of dat ze zouden willen. Onderweg krijgen ze ook op een gegeven moment honger. Ze beginnen te klagen bij Mozes. En eigenlijk te zeggen van, je had ons beter in Egypte kunnen laten. Daar hadden we tenminste veel brood, konden ons verzaken, konden ons helemaal vol eten. We hadden potten met vlees waar we ons konden nuttigen. Maar nee, je moest ons zo nodig door die woestijn heen meenemen vanuit Egypte. Egypte is eigenlijk best wel wat we zouden willen. We willen terug. Dus ze maakten zich druk. Ze waren bezorgd. Ze waren jaloers op Egypte. En ze boos tegen Mozes. Alles wat David juist zegt, wat ze niet zouden moeten doen, dat doen ze. Maar God komt hen tegemoet. Ik ken het verhaal wellicht. En hij zegt, ik zal het brood laten regenen. En zo gaf hij elke morgen een laag hele fijne schilverachtige soort rijm op de grond. Wat ze manna gingen noemen. Manna wat betekent, wat is dit? Wat je ook in het Indonesisch hebt. Die manna, die manna. Manna, wat is dit? Maar ze kregen een opdracht mee. Ze moesten zelf elke dag hun portie manna gaan verzamelen. Zeg maar elke dag scheppen van wat God hun geeft. Elke dag zou men 1 gommer per gezinslid gaan moeten scheppen. Dat betekende als je 6 kinderen had, dat je 2 emmers vol met manna moest gaan scheppen om die dag door te komen. En ze werden daarmee voldaan en vreugdevol keerden ze terug. Zo geeft David eenzelfde opdracht. Hij zegt, als je vreugde wil, schep het. Je moet het zelf doen. Schep het elke dag weer opnieuw. Schep die vreugde. Neem het mee om die dag door te komen. Vreugde genoeg voor elke dag. Vreugde scheppen door te beseffen wat Gods beloftes aan jou zijn vanuit zijn woord. Vreugde scheppen door te weten, hij is met mij. Ook als alles tegen zit. Vreugde scheppen dat als alles verkeerd loopt, dat hij het weer ten goede zal doen keren. Vreugde scheppen dat je weet dat hij je nooit zal begeven, nooit zal verlaten. Vreugde scheppen dat hij jou vertroost met zijn geest als het moeilijk gaat. Dat hij je rust geeft in de stormen van je leven. Dat hij je vrede geeft ten tijde van onvrede. Dat je altijd bij hem mag komen, aan zijn voeten mag zitten en genieten van de rust die hij je wil geven. Schep het! Elke dag weer. Hij wil het je geven als je vermoeid en belast bent. Maar schep het voor jezelf om die dag door te komen. Maar in het kader van ons thema, relaties, is wellicht een van de grootste bronnen van vreugde, is de relatie die we hebben met elkaar. Relaties waarin het uitmaakt, of waarin het niet uitmaakt wat je status is, wat je afkomst is, of hoe je bent, of wie je bent, of wat je doet. Maar dat is een van de bronnen die het woord geeft, als ook de bron van vreugde die wij elke dag mogen scheppen bij elkaar. 1 Korinthe 12, 26 zegt, als 1 lid leidt, leiden alle leden mee. Als 1 lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Blijdschap. Filemon 1, vers 7 zegt, wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde. Jullie hebben ons lief, daar hebben wij vreugde in en troost. In 2 Korinthe 7, vers 13, wij zijn getroost door uw vertroosting. En we zijn des te meer verblijd over de blijdschap, in dit geval van Titus, omdat zijn geest door u allen is verkwikt. Titus was verblijd door hun en hij verblijde die anderen weer omdat hij verblijd was. Johannes schrijft in 3 Johannes 1, vers 4, ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat geeft ook zo'n vreugde dat je weet, maar mijn kinderen die wandelen in de waarheid. En zo zijn er heel veel teksten die aangeven dat vreugde een gevolg is van de relatie die mensen met elkaar hebben in Christus. Het is zo belangrijk om dingen te delen met elkaar, te spreken over hem, hoe hij werkt in jouw leven, wat hij voor jou heeft gedaan, hoe hij jou vreugde geeft. En dat geeft vreugde aan die ander en ook weer aan jou. En dat moeten we in elkaar zoeken, dat moeten we scheppen, elke dag weer opnieuw bij elkaar komen, ook al is het nu lastig, bel elkaar op, doe wat. Als wij dadelijk onze vreugde scheppen in wie wij mogen zijn in Christus, ons verleden, ons heden, onze toekomst, in en met hem,
dan belooft hij, dan zal ik je geven wat je hart verlangt. En dat is natuurlijk een hele uitspraak. Hij zal mij geven wat mijn hart verlangt. En dat betekent niet dat als je ooit een Aston Martin zoals ik verlangde, dat hij je dat zal geven. Dat ik zeg van, ik ben niet blij genoeg, want ik heb nog steeds geen Aston Martin. Of als je ooit een villa verlangt om in te wonen, dat hij je dat zal geven. Of als je ooit had verlangd geld in overvloed te hebben, tijd in overvloed, vrienden in overvloed, zegen in overvloed, hij zal het geven. Nee, wat hier bedoeld wordt, is dat niet dat hij jouw verlangens invult, maar het is iets wat hij in ons gaat doen, dat jij verlangens in je hart krijgt, die zijn gegeven door hem, wat ook jouw verlangens gaan worden. Dat jouw verlangens zijn verlangens zijn, of gaan worden. Dat het dan niet meer gaat om die geweldige baan die je hebt, maar dat het gaat om die mooie bediening die je mag doen. Dat het niet meer gaat om het geld wat je hebt, maar dat het gaat dat je het mag gebruiken voor zijn koninkrijk. Dat het niet meer gaat om wat voor vervoersmiddel je rijdt, maar dat je een vervoersmiddel mag zijn voor hem. Dat het zelf niet meer gaat om jouw belangen, maar dat het gaat om de belangen van die ander. Dat het zelfs niet meer gaat om de vreugde die jij mag hebben, maar om de vreugde die je mag doorgeven en mag delen met die ander. Hij geeft verlangens in jouw hart, die dan niet alleen van hem afkomstig zijn, maar waar ook jij naar gaat verlangen. Mag ik dat zijn in uw koninkrijk? Het wordt een deel van jouw hart, zoals David een man was naar Gods hart. Dat alles omdat je vreugde schept in hem. Dat is de belofte die hij doet. En die bemoediging wil ik jullie vandaag meegeven. In alle oneerlijkheid van het leven, in alle onrechtvaardigheid, alles wat er om je heen gebeurt, doordat wij ook verlangen misschien naar dingen die wij net niet hebben, richt hij ons hart hier in Psalm 37 in een andere richting en verandert ons verlangen en gaan we zien dat hij ons nooit in de steek laat. Dat is ook de bemoediging die David meegeeft in deze psalm. Psalm 37 vers 23 tot 28. Daar staat volgens het boek: als de Heere instemt met iemands wijze van leven, zal hij hem bevestigen in alles wat hij doet. Als zo iemand valt, stort hij niet naar beneden, omdat de Heere zijn hand vasthoudt. Gedurende mijn hele leven heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien die door de Heere werd verlaten. En ook diens kinderen ontbrak het aan niets. Zo iemand bekommert zich om anderen en geeft wat nodig is, en ook zijn kinderen helpen waar dat nodig is. Houd u ver van het kwaad, doe wat goed is, want dan zult u altijd veilig kunnen leven. De Heer heeft oprechtheid lief en hij zal zijn volgelingen nooit in de steek laten. Hij zal hen altijd bewaren en beschermen. Dat is Davids ABC'tje. En dat zijn ABC ook jouw ABC mag zijn vandaag en in de tijd die komt. De Heer zegen je. Amen. Zullen we nog met elkaar bidden? Vader, we danken u zo voor uw levende woord. Dat het woord zo lang geleden geschreven nog altijd zo in ons leven kan doorwerken. En zo bidden we, Heer, dat ook als wij misschien om ons heen kijken in onrechtvaardigheid en dat wij ons achtergesteld voelen. Dat we denken dat u niet met ons bezig bent. Dat we mogen leren van David, van deze psalm, dat u ons nooit in de steek laat. Dat u wil geven wat ons hart verlangt. Dat u wil dat we elke dag weer die vreugde scheppen. Dat we het zelf doen. U hebt het gegeven, u hebt ons alles gegeven wat we nodig hebben. Maar help ons om dat elke dag opnieuw te scheppen. Om elke dag daarna te zoeken. Elke dag ons te laten vullen door uw woord, door bemoediging. Vader, dat we zo mogen weten dat u ons hart bewerkt. Dat ons verlangen anders wordt dan dat we van onszelf verlangen. Dat we verlangen dat uw koninkrijk groeit. In ons, door ons, voor u en door u. En dat alles dat we doen tot eer en glorie van uw naam mag zijn. U daarvoor danken in Jezus' naam. Amen.